Jij weet wat er speelt, want je luistert naar Amsterdam FM.
Amsterdam FM, weet wat er speelt.
Dit is Amsterdam FM met Amsterdam Ontmoet. Presentatie Japke Ebbinge.
Welkom bij Amsterdam Ontmoet. Wie leven er in onze stad? Wat beweegt hen? Hoe groot zijn de verschillen en hoe groot de gelijkenis? In Amsterdam Ontmoet ga ik iedere dinsdag in gesprek met twee Amsterdammers die ik niet ken en die elkaar niet kennen. In een uur tijd leren zij elkaar en ik en u als luisteraar hen een beetje beter kennen. Iedere dinsdag weer een verrassende ontmoeting. Vandaag hier in de studio in het Tropenmuseum Jup Jansonius en Frits van Moorselaar. Het is tijd om mijn gasten aan jullie voor te gaan stellen, uw luisteraar. En ik wil eigenlijk beginnen, Frits, met jou. Wie zie je daar aan de overkant?
Ja, een hele mooie dame.
Een hele mooie dame.
Een verrassing.
En die wat voor indruk, wat valt je op? Welke indruk krijg je?
Nou, het... Ik ben een beetje onder de indruk.
Waar ben je zo onder de indruk van?
Nou, hoe zij daaruit ziet en hoe ze naar me kijkt.
Want voor de luisteraar, hoe ziet ze er dan uit? Die kunnen niet meekijken.
Een hele vriendschappelijke blik. Een mooie jonge huid. Ik ben een beetje beduust, eerlijk gezegd.
Je bent een beetje beduust. En de stilte van, mijn stiltes, die doen het maar eventjes op de radio. Dus ik ga gauw naar Jup. Want Jup, wat zie jij aan de overkant?
Een hele intrigerende man. Met een lange, mooie, grijze baard. Een bril. Blauwe ogen. Als ik het in zou vullen, iemand die absoluut het leven kent, die me ook intrigeert, van wie ik het verhaal wil weten.
Kijk, dit komt allemaal heel goed uit. Wat doet hij dan? Wat zou hij hebben gedaan in zijn leven, deze man?
Nou, kunstenaar, schrijver, kraker misschien. Ik heb het idee dat hij hele mooie en goede dingen doet.
Mooie en goede dingen doet. Ik ga eens even vragen, dan kom ik zo nog bij jou, Jup. Maar Frits, herken je je in dit beeld?
Nou, ik ben niet zozeer een kraker, eerder een brave huisvader.
Een brave huisvader? En Jup, herken jij je in het beeld? De stilte, gebeurt dat vaker als mensen naar je kijken, dat er een stilte ontstaat?
Het is leuk om te merken dat ik zo word ontvangen en tegelijkertijd voelt dat ook heel ongemakkelijk.
Heel ongemakkelijk.
Want soms zie ik mezelf gewoon niet zo.
En hoe zie je jezelf? Even dan gewoon wat praktische informatie. Wat heb jij vanochtend gedaan voordat jij naar deze studio kwam?
Ik werd om 7:45 door mijn geliefde gewekt met goddelijke koffie. En toen om 8:00 hebben we ons kind is wakker gemaakt van schat, je moet over 30 minuten naar school. Ja, maar ik wil niet wakker worden. En dan knuffen we meestal nog 10 minuten. En dan gaan we haasten om op school te komen. Dat is een beetje dat is een beetje hoe de ochtenden er bij ons uitzien. En toen mijn lief en kind naar school waren, ben ik begonnen met het voorbereiden van een workshop die ik binnenkort geef. En... heb ik een uurtje achter de computer gezeten.
Een uurtje achter de computer. Wat heb je ontbeten?
Een boterham met pindakaas en banaan.
Boterham met pindakaas en banaan. En hoe ben je hier bij het Tropenmuseum gekomen? Welk vervoersmiddel heb je gebruikt?
Ja, dan schaam ik me eigenlijk een beetje, want ik ben met de auto.
Je bent met de auto?
Ja,
moet je van ver komen?
Wel, nee.
En waarom schaam je je ervoor?
Nou, dat is niet goed voor het milieu en dat vind ik echt heel erg. Maar het was ineens praktischer in mijn dag en bla bla bla. Maar...
met het oog op waar je naar de heen moet. En hoeveel apps heb je al gelezen op je telefoon?
0.
Heb je al op je telefoon gekeken?
Ja. Ja.
Dat al wel. Naast dat op de computer. Nieuws? Is er al nieuws wat je is bijgebleven vandaag?
Nee, ik ben niet zo van het nieuws, want het is altijd slecht nieuws en ik wil graag goed nieuws.
Dus daardoor heb je het even het achterwege gelaten?
Nou, ik vind het te eenzijdig. Dus ik kijk altijd wel één keer per dag nieuws en dan moet ik dat ook weer naast me neerleggen. En denk, ja, er is ook nog zoveel moois in de wereld. En waarom krijg ik alleen deze horrorstories?
Dat is dan geen goed begin van de dag?
Nee.
Liever niet?
Nee, liever niet.
Liever niet. Al gezoend vanochtend? Je werd met een lekkere koffie...
Ja, zeker al gezoend vanochtend.
Ja. Hey, en Frits, hoe zit het met jou al gezoend vanochtend?
Nee, dat heb ik overgeslagen. Ik begin meestal de dag niet met zoenen.
Je begint meestal de dag niet met zoenen. En wat heb jij dan gedaan voordat je naar deze studio kwam?
Ik werd vroeg wakker. Het was, denk ik, 6:30 en het licht was aan. En hoe zeg je dat? Mijn partner lag een boekje te lezen. Heb ik op de wekker gekeken. Ik denk, oh, ik heb nog even. Want meestal slaap ik gewoon door. En om 9:00 ben ik opgestaan, dankzij de wekker.
En, dan heb je flink gesnoest nog even van 1,5 uur.
Ja, heerlijk. Ja. Dus ik ben helemaal uitgerust.
En toen ben je om 9:00 opgestaan?
Ben 9:00 opgestaan. Een kop koffie gezet. Een banaan, net zoals jij, een banaan gegeten. Een broodje.
Nee, een boterham had je gegeten.
Ja.
Maar met banaan.
Ik heb een banaan gegeten met een kop koffie en een volkoren boterham met gerookte osworst.
Kijk aan.
En heb ik ook nog 2 abrikozen opgegeten. Want ik ga straks naar de bloedbank. En dan gaat je HB omhoog, zeggen ze.
Precies, wat ga je doen bij de bloedbank straks?
Dan ga ik plasma af laten tappen.
En dan is het goed om een beetje ijzer extra te verzamelen.
Dat heet dan, je HB moet boven de 8,4 zijn. En ik zit er wel eens een beetje rond. En dan kom je dus gewoon voor joker. Maar als je zegt, je moet een abrikoos eten, dan gaat het omhoog. Nou, dat doe ik dan heel braaf. Eet je ook je fruit.
Precies. Dus 2 abrikozen om het HB een beetje op te krikken.
En dan krijg ik straks een bericht of ik mee mag doen of niet.
Dat je straks een geschikte donor bent eigenlijk.
Ja,
of een,
precies.
Wat fantastisch. Hey, en heb je al ergens aan geërgerd vanochtend?
Geërgerd?
Ja.
Nee, ik erger me niet zo gauw.
Je ergert je niet zo gauw. En hoe ben jij hier gekomen in het Tropenmuseum?
Met de fiets.
Moest je van ver?
Nee, ik woon in het Oostelijk Havengebied. En ik had een regenpak aangetrokken, maar het was nog droog, dus ik had geluk.
Dus in deze Dirk-tas die we hier naast je zien
daar zit
staan,
regenbroek,
daar zit je regenbroek in.
En een elastiekje dat het niet in mijn ketting gaat en een oude regenjas.
En voor de luisteraar die dat niet kan zien, onder tafel staan hier zitten de voeten van Frits in 2 groene regenlaarzen. Dus jij was goed voorbereid, maar
ik was helemaal
voorbereid.
Mee. Ja.
Hey, en hoeveel apps heb jij al gelezen op je telefoon?
Ik doe niet aan apps.
Je doet niet aan apps. Doe je aan een telefoon? Aan een
mobiele
telefoon?
Ik heb wel een telefoon met een draad. Maar ik heb geen mobiel.
Geen mobiele telefoon, maar wel een... Hoe bereiken mensen jou?
Nou, die kunnen aanbellen.
Precies, die gewoon aanbellen. Oostelijk Havengebied kun je gewoon aanbellen.
Want je bent dus praktisch mijn buurman.
En waar woont u?
Sumatra-kamer.
Nou... U bent uitgenodigd.
Ja, leuk.
Is er al nieuws wat je hebt gehoord?
Nee, ik heb geen nieuws gehoord. Geen goed bericht.
Wat een heerlijke nieuwsloze gasten hier aan tafel vandaag. Het is tijd voor een beetje muziek. En Jup heeft een nummer uitgekozen. Who by the Fire van Leonard Cohen. En het duurt nog heel even voordat hij er is. Techniek is druk bezig.
keren doen. Hoe zal ik zeggen? Is God.
Was Who by Fire van Leonard Cohen. Jup, jij had dit nummer uitgekozen. Waarom had je dit nummer uitgekozen?
Nou, sowieso. Ik ben erg fan van Leonard Cohen. Eigenlijk bijna alles wat die man maakt vind ik prachtig. En dat heeft heel erg te maken met het timbre in zijn stem. Het poëtische van zijn teksten. En ook het doorleefde karakter van die man of zo. Ik heb altijd het gevoel dat er schuilt een wijsheid in wat hij doet, die me enorm intrigeert en ja, die ik heel mooi vind.
En heb je dan speciaal aan dit nummer nog een specifieke herinnering of is daar een verhaal bij waarom het dit nummer moest worden?
Nee, wat ik vind heel erg de manier waarop het nummer in elkaar zit en de tweestemmigheid en
De cadans die neemt je mee.
Ja, totaal.
Doet het dit nummer jou ook wat, Frits, als je dat hoort?
Ik vind het een heel prachtige melodie. Ik heb ook wel de nummers van Leonard Cohen gehoord. Zijn Suzanne vind ik ook prachtig. Hè. Ga ik wel een beetje pad. Ja,
dus die stem die raakt jou ook wel?
Ja, het is een doorleefde oude heer. Die later nog voor zijn brood weer op moest treden. Nou, leuk voor ons allemaal dat we dat meer tot ons konden nemen. Hij was een beetje opgelicht door iemand die de boekhouding deed of zo. Nou ja, tragiek en dan zo mooi zingen. Nou.
Die tragiek die kwam zijn stem ten goede.
Dus we leven met hem mee.
We leven met hem mee. Hé hey, Jup, vertel, waar ben jij geboren en waar kom je vandaan?
Nou, ik neem aan dat je het kan horen. Dat vind ik heel erg. Maar ik kom officieel uit Den Haag.
Oh. Kon je dat horen? Ik kan niet horen.
Niet horen. Oh. Den Haag?
Hè? Ja, nou, ik doe heel erg mijn best om dat te verbloemen.
Waarom? Schaam je je ervoor?
Nou, het grappige is, weet je, je hebt mensen die hebben het gevoel dat ze geboren zijn in een verkeerd lichaam. Ik ben gewoon geboren in de verkeerde stad.
En is dit Amsterdam de stad waar je wel thuis hoort?
Dat wist ik al toen ik 4 was.
Dat je naar Amsterdam wilde.
Het heeft heel lang geduurd. Want uiteindelijk ben ik over de hele wereld gaan zwerven. En de liefde achterna. En toen kwam ik in van ellende in Soest of All Places. Nou, daar heb ik ontdekt wat wegkwijnen is. En toen ben ik.
En toen ben je via dat. Maar kan je ons daar kort in meenemen? Je bent dus in Den Haag geboren. En heb je daar ook je hele jeugd gewoond met je ouders?
Ja. En op een gegeven moment ben ik daar in de kraakbeweging terechtgekomen. En heb ik een tijd lang in een van de grootste kraakpanden van Nederland gewoond. Had een radiostation in dat kraakpand. En
Den Haag was dat?
Ja, en het was echt waanzinnig leuke, vrije, prachtige tijd. Maar ik voelde ook wel van, het had ook een geschiedenis. Mijn leven daar, en zeker in mijn jeugd die niet zo heel erg leuk was, dat ik voelde van ik moet die stad echt verlaten. En toen ben ik eerst een paar jaar gaan reizen over de hele wereld. En op een gegeven moment was ik in Nederland en kwam ik op een feest hier in Amsterdam. Een prachtige man tegen, echt. Oh, wat was die mooi. En die woonde in Soest.
En is dat de man waar je nu mee in Amsterdam bent?
Want na 5 jaar Soest, het was het niet voor mij. En voor hem, hij wist ook eigenlijk niet zo goed wat hij wilde. Dus toen heb ik hem naar Zuid-Spanje gereden met de bus en met zijn fiets en zijn spullen daar neergezet en gezegd, nou, dit was het. En toen ben ik teruggereden naar huis en ben ik verhuisd.
Naar Amsterdam. Ja. Dus je hebt hem naar Spanje gebracht, verlost uit Soest. En je bent zelf naar Amsterdam.
Nou ja, hij is wel een tijdje in Soest blijven wonen. En toen ontmoette hij een hele leuke andere vrouw. En die ook heel erg van fietsen hield. Ik hield eigenlijk niet zo van fietsen. En uiteindelijk heeft hij dat huis daar ook verkocht. En nu woont hij met haar in een prachtig huis in Arnhem. En zien we elkaar 1 keer per jaar. En dan weten we van dit was een hele goede beslissing.
En wat mooi dat jullie nog steeds contact weten te houden. Hey, ja, natuurlijk zeg je dat. Dat is vanzelfsprekend voor jou. Omdat
ja, voor mij wel. Ja, de liefde. Ik kan me niet voorstellen dat als je van iemand houdt of hebt gehouden, dat dan wil je toch weten dat het goed met die persoon gaat.
Ja. Precies, ook als de liefde voorbij is.
Ja.
Ja, ben jij er vanzelfsprekend uit. Ja. Wat deden je ouders? Wat voor gezin kom je uit?
Nou, of ik dat nou op de radio wil vertellen, maar ja. Nee, ik kom uit een beetje bijzonder gezin. Want mijn ouders waren vrij oud toen ik geboren werd. En mijn vader was een Fries. Een bonkige, grote, sterke, stoere Fries. Die met zijn moeder, die alleenstaande vrouw was in 1928... in het verzet heeft gezeten in de Tweede Wereldoorlog. En na de Tweede Wereldoorlog naar Indië ging. En zwaar getraumatiseerd terugkwam. Dus die man had een enorm posttraumatisch stresssyndroom. En dat voelde je. Het was een bijzondere man. Echt een ruwe bolster met een heel klein lief hartje. Maar het was niet makkelijk om met hem om te gaan.
En je zegt leeft hij nog?
Nee, helaas leeft hij niet meer.
Nee. En je moeder?
Mijn moeder kwam uit Rotterdam. En die werd ernstig ziek toen ik 10 was. En eigenlijk sinds die periode heb ik eigenlijk... Ja, ik heb voor haar gezorgd, maar ik heb geen contacten met haar, zeg maar.
Hoe is het jou gelukt om zo in deze omstandigheden zo je eigen pad te volgen?
Met heel veel vallen en opstaan. En ik denk dat voor mij de belangrijkste... er was altijd een soort sprankeling in mij die dacht, dit kan het niet zijn of zo. Ik ben letterlijk gewoon een zoeker geworden. Dus ik ben gaan reizen. Ik wilde weten hoe doet iemand in Pakistan, onder de meest erbarmelijke omstandigheden, hoe leef je? Hoe doe je dat? En hoe kan je nog levensgeluk vinden? En toen ik in Bangladesh stond tot mijn heupen in het water en dacht, oh mijn god, weet je, mensen, dit is de werkelijkheid voor veel mensen. En dat ik daar mensen nog zag lachen en plezier maken, toen ging bij mij gewoon een knop om. Ik dacht, ja, ik kan mijn hele leven in therapie blijven, maar doe even normaal. Weet je, dat...
Wat was die knop?
Nou, er ging iets aan van, oké, weet je hebt een keuze. Blijf ik het probleem, blijf ik het verdriet, blijf ik het verlangen wat ik niet had? Of ga ik het pad kiezen van mogelijkheden die er onmiskenbaar dus ook zijn? En precies in die periode ontdekte ik de dans. De Five Rhythms dansmeditatie. En voor mij was dat echt, ja, alsof ik thuis kwam.
Ontdekte je die Five Rhythm Dance? Want dat is ook iets wat je nu doet. Daar komen we later nog op.
Alleen maar,
Heb je dat in Sri Lanka daar ontdekt met je heupen in het water?
Nee, grappig. Overigens, in mijn heupen was Bangladesh. Nee, het was zelfs zo dat ik het ontdekte vlak voordat ik op reis ging. Het was een cadeautje van vrienden. Van, nou, hier moet je heen. En dit hebben we net ontdekt. En dat was in het Bhagwan Centrum in Den Haag. En de eerste keer dat ik dat deed, ja, het was alsof het licht aanging.
Hoe oud was je toen?
Ja, 23.
Zat je toen nog in die kraakbeweging?
Daar was ik net uit. Maar al deze mensen waren ook gelieerd op de een of andere manier aan diezelfde beweging. Maar het was de beetje spirituele afscheidingsbeweging. En daarvoor was ik wel bij de hardcore anarchisten, zeg maar. Maar dat was het ook niet.
Dat was het ook niet. En in dat dans, daar vond je een nieuwe mogelijkheid.
Ja, eigenlijk.
Broers, zussen, heb je die ook
nog? Ik heb één broer, die is 16 jaar ouder. En dat is het succesnummer van de familie, zeg maar. In de zin van, die heeft ook de minst moeilijke periode in ons gezin meegemaakt. En hij is gewoon heel slim en ook een hele leuke vent verder. En En is gaan studeren en heeft een eigen bedrijf en doet het heel goed.
Want in al dat zoeken heb jij ook nog gestudeerd?
Ja, ook dat nog. Ja.
Wat ben je gaan studeren?
Nou, ook dat is dan een soort zoektocht geworden. Want ik wist bij God niet wat ik wilde. Ik wilde dierenarts worden, maar daarvoor was ik niet slim genoeg. En door alle stress had ik eigenlijk gewoon, weet je, leren, school, doe van normaal. Weet je. Ik was al blij dat de dag doorkwam. Dus na allerlei omzwervingen van het VWO naar de HAVO, naar de MAVO. Nou, toen dacht ik nooit meer naar school. Toen ging ik werken. Nou, dat was het ook niet. Toen maar naar de HAVO voor Outcast. Nou, oké, die heb ik dan afgemaakt. Toen dacht ik, ja, wat dan nu? En toen ging ik weer werken. En toen zat ik op een of andere ontiegelijk duf kantoor. En toen dacht ik, nee, I'm gonna die. Weet je, ik ben
dit
19,
nu de rest van mijn leven tot mijn pensioen.
Ja. En toen belde ik een vriendin. Toen zei ik, Jezus man, ik zit hier op dat kantoor. Doe van normaal. Ik weet het gewoon niet meer, weet je. En toen zei ze, nou, ik zit op de leraaropleiding. Het is ook niet echt wat. Maar op zijn minst kan je komen. Toen zei ik van, nou, loop maar naar de balie. Schrijf mij maar in. Ik kom morgen wel. Toen is ze naar de balie gelopen. Toen heeft ze mij ingeschreven. En als een soort verrassing studeerde ik ineens economie en Nederlands. Omdat zij dat ook deed.
Op de lerarenopleiding in Den Haag?
Nee, in Delft zat er toen. Nou, dat heb ik ook precies een jaar volgehouden. Want ik had nooit goed Nederlands onderwijs gehad. Dus ik vond alleen schrijven en journalistieke vaardigheden vond ik erg leuk. De rest ontging me volkomen. En bij economie, ik dacht dat gewauwel over geld. Weet je, jongens, doe normaal. En ik vond sociale economie en recht wel weer heel interessant. En dus toen na een jaar, toen keek ik zo van welke punten heb ik gehaald. En toen dacht ik, weet je wat, ik word wel leraar maatschappijleer. En dat ben ik toen ook geworden.
En dat heb je afgemaakt?
Dat heb ik afgemaakt en ik ben 10 jaar leraar maatschappijleer geweest.
Kijk.
Ah. Ja, met heel veel plezier.
En waar, op welke school heb je lesgeven?
Ik begon in Scheveningen op een spijbelopvang. Dus echt voor outcastkinderen, want daar herkende ik mezelf nogal in. En daar kon ik echt een rol van betekenis spelen. Maar toen, nou ja, door allerlei omzwervingen, werd ik ook ineens aangenomen op de Rietveld Academie. En toen zou ik s'avonds naar school gaan. Toen dacht ik, man, Scheveningen werken, in Soest wonen en in Amsterdam studeren. Dat is het recept om echt gek te worden. Dus toen ben ik een andere baan zoeken. En toen heb ik bij het Welland College in Aalsmeer echt de leukste onderwijsjaren ever gehad.
Terwijl je daarnaast dan de Rietveld nog deed?
Ja, 5 avonden per week naar school.
Ongelooflijk. En daardoor
ik heb
herken
niet
je
afgemaakt,
natuurlijk,
hoor.
Die heb je niet afgemaakt, nee. Maar die herken je in Frits, de kunstenaar. Wat een self-made vrouw zit hier. Of zijn die ouders, zijn er toch waarden van die ouders die je hebt meegekregen?
Tuurlijk.
Die je in je eigen leven
doorgeeft? Weet je, zoals Cruijff altijd al zei, weet je, elk nadeel heeft zijn voordeel. Nou, dat geldt ook voor als je als puber al heel erg zelfredzaam moet zijn en iedereen is bezig te overleven, dan ga je ontzettend op je snuffert en dan maak je ook vreselijke dingen mee, maar tegelijkertijd leer je ook een hele hoop. En heeft het me ook een enorm begrip voor vrijheid gegeven. En de waanzin waarin mijn moeder verkeerde, die heeft ontzettend mijn ogen geopend in out of the box. Weet je, ik heb daar echt ontzettend veel aan gehad. Hoe pijnlijk het was om geen moeder te hebben, bla bla bla. Tegelijkertijd gewoon een wereld zien die far beyond my imagination is, zeg maar.
Wat kan je daar een concreet voorbeeld van noemen?
Nou ja, mijn moeder zat regelmatig in een inrichting en dan kwam ik daar binnen en dan waren er altijd mensen en die zagen dingen die ik niet waarnam. Maar waarvan ik wel voelde, die zijn er wel. Ik kon gewoon zo het waarheidsgehalte voelen van wat daar gebeurde. En iedereen zei maar, ja, maar ze zijn gek en er moeten medicijnen in. En ik had als jong meisje al het gevoel, weet je, er is hier iets waar we heel nauw naar moeten luisteren. En in mijn latere reizen heb ik dat ook echt ontdekt van, er zijn zoveel culturen die anders met wat wij beschrijven als gekte omgaan. En ja, dat intrigeert me mateloos. En dat is mijn overleving geweest.
Dat is dus de perceptie van, hey, mensen zien dingen anders, maar dat betekent niet per se gekte of onwaarheid.
Nee,
maar
weet
hoe
je.
Zie je het? We gaan straks naar Frits, maar we gaan even naar muziek. En jij hebt hier mooi bij aansluiten. Misschien wil je het zelf aankondigen van Helene Botman. Heb je een lied uitgekozen?
Ja, want dit is echt een prachtig nummer. En als je het filmpje op YouTube bekijkt, zie je mijn dochter. Helen Botman is een zangeres uit Heilo. En zij heeft een nummer geschreven Als de wind wil waaien. En dat gaat heel erg over vrijheid.
Als de wind wil waaien, vang haar niet. Als de wind wil waaien, vang haar niet. Als de wind wil waaien, vang haar niet. Maar laat haar spelen langs je lijf.
Ja, Als de wind wil waaien van Helene Botman. Een mooi nummer waar je van gaat zwieren. Frits, jij hebt net aandachtig zitten luisteren naar deze mini-biografie van Jup. En u luistert naar Amsterdam Ontmoet, waarin twee vreemden elkaar ontmoeten en elkaar dus nog nooit hebben gezien. En nu van alles aan deze tafel van elkaar ontdekken. Wat heb je ontdekt al een beetje?
Had ik haar maar eerder gezien.
Had je er maar eerder gezien? Hé, wat doe jij, Frits, in het dagelijks leven? Waar kom jij vandaan? Waar ben je geboren?
Ik ben geboren in Amsterdam.
In waar?
In de Kinkerbuurt. In 1948. Dus ik ben een blije babyboomer, om het zo maar te zeggen. Het windje mee generatie.
Precies.
De lagere school in de buurt. Nee, eerst nog de kleuterschool. Kleuterschool, Montessori kleuterschool. En toen hadden mijn ouders het idee dat ik niet geschikt was voor het Montessori onderwijs. Want als ze vroegen wat heb je gedaan, zei ik alleen maar met de bruine trap gespeeld.
Of, die bestaat nog steeds, hè? De roze trap, ja, de bruine toren, en roze trap. Dat
maar
soort
ik kwam nooit met een tekening thuis. Of zei ze, nou misschien moet je toch maar gewoon naar het klassikale openbare onderwijs. En daar heb ik dan 6 jaar doorgebracht. Hele leuke herinneringen aan de klasgenoten.
Hey, ik ben in de goede stad geboren.
Oh, zo, ja, nee.
Jupsie zei, ik wist vanaf mijn vierde dat ik in Amsterdam zou moeten zijn geboren.
Nee,
ik heb
dus eigenlijk vanaf de geboorte geboft.
Je hebt vanaf de geboorte geboft, want jij bent hier je hele leven gebleven.
Ja, ik ben ook niet van plan weg te gaan.
Je bent niet van plan weg te gaan?
Nee.
Dit is
mijn huis.
Dit is jouw huis. Ja. Wat deden je ouders?
Mijn vader, voor de oorlog werkte hij bij de gemeente Amsterdam. En dan had je nog stadsgas. En hij was zoiets als drukkingsman. Hij moest zorgen dat de gas bleef stromen. En dat heeft hem.
Dat het druk op het gas bleef, zodat iedereen kon blijven koken.
Precies, en, ja. En dat heeft. Hij vond het niet zo. Die techniek vond hij wel leuk. En in de oorlog was het heel prettig, want hij was onmisbaar. Dus hij hoefde niet in Duitsland te werken. Dat had erg veel voordelen. Maar hij had een hele grote hekel aan de nachtdiensten. Daar kon hij niet zo goed tegen. Hij versliep de hele dag.
Om dan te zorgen dat hij s'avonds achter de drukknoppen kon zitten.
Nee, maar goed, dus daar kwam het hele leven raakte ontregeld. En dat was ook voor zijn verloofde, zo ging dat vroeger, ook niet zo leuk. Hè? Dus die heeft hij een draai gemaakt na de oorlog. En is hij in het belastingadvieswerk terechtgekomen.
Ook voor de gemeente?
Nee.
Bij de Belastingdienst?
Een privaat kantoor, zoals dat heet.
Ja. En je moeder, wat deed die?
Mijn moeder, voor de oorlog, werkte zij op de Prinsengracht bij een levensverzekeringmaatschappij. Dat heette het NOG, Nationaal Onderwijzersgenootschap, voor leraren die pensioen opbouwden. En toen ging zij, zij zijn in 1942 gehuwd. En toen verloren vrouwen meteen hun baan.
Dus daarna werd ze.
En daarna heeft zij niet meer gewerkt. Het huishouden gedraaid. En na de oorlog. Ik heb één broer. Die is van mijn grote broer. 1947 geboren. Ik 1948 geboren. En zij heeft het huis gerund.
je grote broer van 1 jaar ouder. Wat was je voor soort kind? Ik bedoel, je was niet geschikt volgens je ouders voor het Montessori, maar wat heb je dan daarna gedaan? Paste dat klassikale onderwijs? Hoe is je loopbaan?
Nou, ik was niet zo'n hele goede leerling. Nee. Ik mocht wel naar op de Keizersgracht de eerste 5. Het Leerliedenseum bestaat niet meer. Bij de Westertoren in de buurt. Ik weet wel dat ik dat veel op de klok zat te kijken of het al 12 uur was. Dat je dan weer even naar buiten mocht. Moest ook veel naar de rector. Kon ik erg goed mee opschieten.
En waarom moest je naar de rector?
Ja, dat ik gewoon vervelend was.
Wat deed je dan?
Ja, klieren en gewoon lastig.
Waarom?
Ja, ben ik eigenlijk ook niet. Nee, ik was niet aan de stof toe, zal ik maar zeggen. Ja. Maar goed, ik mocht van de rector altijd sigaretten voor hem halen. En de geschiedenisleraar vond ik wel heel leuk, meneer Kuggeleen. Die kon prachtig hele veldslagen op het podium voordoen. En dat wist zoveel te vertellen.
En heb je deze dan afgemaakt? Dat je dan
nou, die school niet. Ik heb wel een tour door de stad gemaakt.
Want toen te veel rector bezoeken en die zei... we gaan iets anders doen.
In één vakantie waren wij op de Schelling. En toen hoorde ik van de dochter van de conrector, die waar met de eifector lagen. Dat meneer Horstmeijer, zo heette die, was overleden. En... misschien wel analoog aan dat gebeuren was mijn periode op die school ook ten einde. En toen mijn ouders hebben me ondergebracht op op de jaarverlet op ULO. Hè? En daar heb ik 3 jaar weer nieuwe vrienden gemaakt.
Heb je die afgemaakt?
Ja, die heb ik afgemaakt.
Wat ben je daarna? Ben je iets gaan studeren?
Nee, maar goed, er kwam weer de volgende school. Toen ben ik, heeft mijn vader me ingepraat in het... Spinoza Lyceum.
En je kijkt daar voor de luisteraar, je kijkt er een beetje moeilijk bij.
Nee, maar het is juist de school waar ik het meeste succes gehad heb. Althans, die heb ik afgemaakt.
Ja. Kijk.
Ja. En daarna, het was inmiddels al 1969, toen heb ik me ingeschreven op de Universiteit van Amsterdam. Het heette toen nog gemeenteuniversiteit. En heb ik politicologie gedaan. En dat heb ik ook afgemaakt, maar ik ben er niet zo vaak geweest. Want het was een beetje een rommeltje.
En hoe kan het nou toch zo zijn gebeurd dat dat jongetje wat niet kon meekomen in die klas... en wat er naar de rector moest en dan op de ULO terechtkomt... dan ineens eindigt met een studie politicologie? Wie heeft er dan onderweg wat gemist?
Je werd nogal makkelijk op scholen toegelaten. Hè? Dus dat is misschien ook wel het voordeel geweest.
Dus het is gewoon mazzel, bedoel je? Of wat heb jij ook nog gedaan? Of was je talent gewoon pas later gezien?
Nou, ik heb niet zoveel talenten, maar het...
Hij heeft niet zoveel talenten. Jup, wat denk jij als je daar naar zit te luisteren aan de overkant?
Dat er echt een zelfonderschatting is.
Een zelfonderschatting is. Ja. Hey, welke waarde heb je van huis uit meegekregen? Misschien wel bescheidenheid.
Welke waarde heb ik meegekregen?
Wat was er bij jullie thuis belangrijk?
Nou, dat je niet jezelf voorop stelde. Dat er ook wel een beetje aandacht moest zijn voor de mensen om je heen. Niet alleen je buurt. Maar ook mensen die dan door pech niet zo goed mee kunnen of anderszins.
Anderszins. En zie je dat ook, hoe doe je dat nu in je eigen leven?
Nou, nu heb ik een heel comfortabel bestaan. Ik ben al een paar jaar met pensioen. Ook nog omdat de regelingen... Ik kon al met mijn 60ste... gebruik maken van een pensioenregeling. Nu moeten mensen tot bijna hun 80ste doorbuffelen.
Maar waar zien we dat in, zeg maar, dat je rekening houdt met anderen of iets doet voor de ander? In wat voor soort dingen laat jij dat zien?
Ja, nou, na mijn studie heb ik een paar jaar bij de Rijksoverheid in haar geboortestad gewerkt. Ik was altijd weer blij dat ik 's avonds naar huis mocht. Hè. Dus dan... Even of een biertje in de trein of een biertje bij Karpershoek en dan op de fiets naar huis.
Maar ik heb vernomen dat jij een heel mooi slaapliedje hebt wat jij zingt voor je kinderen.
Ja, is al lang geleden.
Zou je die willen vertellen, die anekdote?
Ja, dat is lang geleden. Wij waren op vakantie. Hè. Kinderen waren klein, 2 jongens heb ik. En we hadden ze in bed gestopt. En zei van, nou slapen. Maar zei ze, ja, nee. Oma, Maantje. Maar dat begrepen we niet zo goed. Dus heb ik mijn moeder gebeld. Hè. Ik zeg, wat is dat, Maantje? Oh, dat is een slaapliedje. Ik zeg, nou, ik sta hier bij de telefoon, ik heb een papiertje bij me. Als u het zingt, dan zal ik het opschrijven. Het is een heel leuk liedje. Hè? Het is,
hoe klinkt die?
Dat gaat, ik kan niet zo goed zingen hoor, dus doe niet als een jury. Het gaat ongeveer als zelf, maar ze vielen wel in slaap. Maantje tuurt, maantje gluurt al door de vensterruiten. Weet je wat hij je vragen wil? Het is in de kamer zo stil, zo stil. Zijn de kindertjes al naar bed of lopen ze nu nog buiten? Zijn de kindertjes al naar bed? Of lopen ze nu nog buiten? Lieve maan, kijk eens aan, zij liggen al lang in de veren. Mooi, zegt het maantje en lacht, wens ik ze allen een goede nacht. Morgen is er een nieuwe dag, dan kun je weer spelen en leren. Morgen is er een nieuwe dag, dan kun je weer spelen en leren. Nou, dan vielen ze in slaap.
Wauw. En wij vallen wij ook bijna in slaap. We zitten hier ook wel heel ontroerd te luisteren. Ja. Want iemand die in één keer gewoon zo zomaar uit het hart zingt, vielen ze in slaap. En wat ik zo ook bijzonder vind, je belt dan wel even je moeder op om te vragen hoe dat gaat.
Als ik het niet wist, belde ik altijd mijn moeder. Altijd aan je moeder vragen.
Hoe doe je dat nu dan, nu ze er niet meer is?
Ja, mijn moeder is het. Ik heb het ook heel moeilijk nu.
Heb je het nu heel moeilijk nu? Bel je er. Hé, hey, we gaan even nagenieten van dit mooie lied. En dat doen we met een ander lied. Want soms zou je er misschien wel willen bellen, maar dan kan het niet. You can't always get what you want.
A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want, but if you try sometimes, well, you might find.
You can't always get what you want van de Stones. Frits, waarom dit nummer?
De nummer.
Waarom?
Ja, van, je kan wel eens denken van, dit wil ik. Maar ja, dat loop je wel eens een verkeerde straat in. En dat kan met schoolkeuze en baantjes zijn. En wat ik eigenlijk gemerkt heb van, toen ik een brief geschreven had aan het Leo Polakhuis, dat is een verzorgingshuis in Amsterdam, van de humanisten. Van ik had in de krant gelezen dat ze daar mensen tekort kwamen. Nou, als er mensen tekort kwamen, dan is er voor mij natuurlijk ook wel een kans. Hè? En toen op het gesprek daar zei ze, nou, u mag het wel proberen. Nou, was ik heel blij mee. Dan heb ik 20 jaar mensen in de tobbe gestopt, om het zo maar te zeggen.
20 jaar mensen daar gewassen. En mensen die misschien ook niet altijd alles konden krijgen wat ze wilden, maar die kregen maar mooi jou.
In ieder geval veel minder geluk gehad dan ik.
Ja. Wat vond je belangrijk aan dat werk daar om dat te doen?
Nou, ik vond het belangrijk om mensen die na een arbeidzaam leven, de meeste hadden zich gewoon het zuur gewerkt, en dat ze nu ook een keurige verzorging verdiend hadden. Hè? En dat vond ik belangrijk om daar een bijdrage aan te leveren. Ja. Ik dacht dat je daar meer aan kon doen dan met een beleidsnota, om het zo maar te zeggen.
Met een beleidsnota te doen. En Jup, jij hebt ook dus iets gevonden waar je iets kon doen wat belangrijk was. En dat heb jij ook heel erg gevonden in het vijfritmedans. Zou je daar nog iets meer over kunnen... Wat is dat?
Nou, je kan het zien als een soort bewegingsmeditatie die anders dan met zittende meditaties heel dynamisch is. Dus het is in het begin, het gaat echt over vijf ritmes, vloeiend, staccato, chaos, lyrisch, stilte. En eigenlijk zou je het kunnen zien als dat je in de muziek eerst vrij langzaam begint en dan steeds sneller, 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 sneller. En dan weer teruggaat naar heel verstild. En wat ik zo mooi vind, ik geef het een aantal keer per week. Waaronder hier vlakbij in Jungle Amsterdam op dinsdagavond. En wat ik zo mooi vind, is dat Gabrielle Roth, die dit heeft bedacht, zei van, the only way to still your mind is to move your body. En het wordt niet zozeer super stil, als wel dat je jezelf iets minder serieus... Weet je, al die gedachtenmolens en hersenspinsels en meningen die je overal maar over hebt.
Als je
die in beweging zet, weet je, als je gewoon begint te bewegen... Dan,
te dansen, dan,
nou ja, dan
wordt het hoofd stil.
Ja, het
Frits,
wordt wat vloeibaarder.
Frits, hou jij van dansen?
Nee, ik dans niet zoveel.
Is er een andere sport of iets wat jij doet?
Nou, wat ik heel leuk vind is schaatsen.
Schaatsen?
Ja. Niet dat ik het zo goed kan, maar...
Heb je veel geschaatst in je leven?
Ja, ik ben midden een polderschaatser.
Elfstedentochten, zitten die erin?
Ik heb 3 keer de Elfstedentocht uit kunnen rijden.
Toen het nog mocht, nu is menig luisteraar jaloers. Heb jij wat met schaatsen?
Ja, ik vind het heel erg leuk.
Maar is dit er een parallel? Want eigenlijk wordt daar in de parallel die ik me zo kan voorstellen, wordt je hoofd ook leeg als je schaatst?
Het mooie is dat je in de winter, als we geluk hebben dat er het water bevroren is, dat je op een andere manier naar het land kan kijken. En door een klein beetje op je benen uit te slaan, enorme afstanden kan overbruggen. En natuurlijk wel een beetje opletten dat je niet in het wak zakt. Maar ja, je moet altijd een beetje opletten natuurlijk.
Ja, precies, en dat je dus een heel ander perspectief op het land en je omgeving hebt als je er doorheen is. Is dat met dansen ook?
Ja, je krijgt een heel ander perspectief op vrijwel alles eigenlijk. Door letterlijk je lijf in beweging te zetten en dan geven wij een aantal aanwijzingen die dat veel makkelijker maken. En ook als je schaamte hebt of denkt, nou, ik ben niet zo'n danser. Het gaat niet over pasjes of over mooi doen of er mooi uitzien. Het gaat heel erg over het openen van nieuwe mogelijkheden.
Zou Frits het kunnen?
Absoluut.
Kan iedereen het?
Ja, en van jong tot oud. Dat vind ik er ook nog zo bijzonder aan. En het is ook bijna zonder dat je elkaar aanraakt, zonder dat je met elkaar praat, zonder dat je elkaar heel nabij bent, is het eigenlijk heel intiem. Want je... Binnen no time zie je wat iemand beweegt, letterlijk en figuurlijk. En dat is zo mooi, dan word je gewoon verliefd op iedereen, weet je. Dat
misschien moet ik toch maar gaan dansen nu het zo een doodperiode is.
Nou, en het heeft raakvlakken met schaatsen, absoluut. Dat gevoel wat je kan hebben op die schaatsen, als je, dat kan je met dansen precies zo hebben. Ja.
En is dat waar jij je hele week aan je werkend leven en je privé aan besteedt?
Ja, bijna wel, ja. Want ik geef lessen, workshops. En ik word ook wel eens als trainer bij bedrijven, bij teams die niet meer lekker lopen. Daar dansen we dan niet, maar dan werk ik vanuit martial arts en beweging om mensen een ander perspectief te geven op waar ze de hele dag over nadenken. En dat is, ja, magie. Ik vind dat echt totale magie. Echt,
Dus allemaal in beweging om een nieuw perspectief op onszelf te ontdekken.
En op elkaar.
Ja. Hey, we zijn aan het eind van dit uur gekomen van deze ontmoeting van twee mensen die elkaar niet kenden. Ik ben heel benieuwd, Jup, wat ben je zo te weten gekomen van Frits of waar ben je nog nieuwsgierig naar?
Nou, het raakt me heel erg dat hij zo bescheiden, en dat is ook prachtige kwaliteit, maar zijn bescheidenheid. En dan zegt hij tussen neus en lippen door, ik heb 3 Elfstedentochten gereden. Het idee alleen al, dat is gewoon een helde epos. En dat is ook gelijk wat de schoonheid van deze man, die voor, ik, weet je, het is het, als je elkaar leert kennen of als je elkaar gaat zien, dan kan je niet anders dan elkaar lief hebben of zo. En ik zie hier gewoon een man, waanzinnig. Ik vind het. En
ik ga er bellen.
Ze zijn hier verliefd geworden, 2 mensen aan tafel.
Nee, maar het is toch geweldig dat er een man in de buurt woont die gewoon zonder dat het op zijn t-shirt of zijn voorhoofd staat, 3 Elfstedentochten heeft gereden. 20 jaar, waanzinnig mooi werk in het Henri Polakhuis. Weet je, daar kan je toch alleen maar een diepe buiging voor maken.
Diepe buiging van die kant. Ja. En wat ben jij, wat heeft jou verrast of verwonderd aan Jup aan de overkant, Frits?
Nou, ik was al onder de indruk van haar.
Ja, dat was al de eerste indruk, ja.
Maar nu ben ik nog beduuster dan de eerste minuut.
En wat heeft je het meest, verrast?
Nou, dat ze zo heel veel ondernomen heeft.
Ja. Dus over de hele wereld heeft gereisd
van
de kraakbeweging?
Ja, ik heb ook wel de wereld gezien, maar goed, hoe zij daar invulling aan geeft. Mm-hmm. Dat vind ik niet alleen dat je goed kan bewegen, maar het heeft je ook bewogen.
Ja, absoluut. Ja. Het leven beweegt. Ja.
Het leven beweegt. En zo zijn jullie uiteindelijk alle twee in Amsterdam aangekomen. Als je iemand, dit is een beetje een wonderlijke plek om mensen te ontmoeten in Amsterdam. Zo in het Tropenmuseum op een dinsdagochtend. Waar ga jij meestal heen als je mensen wil ontmoeten in de stad? Wat is een favoriete plek in de stad?
De favoriete plek in de stad. Nou, ik heb niet 1 favoriete plek. Ik wandel en fiets. Ik heb natuurlijk heel veel vrije tijd. Daar geniet ik enorm van. Hè?
Dus eigenlijk alles wel wat
de
je
de huizen
tegen
bekijken. De
dus er is niet 1 plek als je iemand zou ontmoeten waar je afspreekt. Jup, heb jij een plek waar je afspreekt
nee.
als je iemand wil ontmoeten? De stad is...
De stad.
De stad.
De stad.
Het kan bij de Albert Heijn zijn. Het kan in de tram. Het maakt niet
uit.
En waarom dan ook niet bijvoorbeeld bij Amsterdam ontmoet in het Tropenmuseum?
Bij Japke.
Bij Japke op de dinsdagochtend van 11 tot 12. Ik zou willen zeggen, ik dank jullie hartelijk dat jullie hier waren. Volgende week, wie hier zitten, is weer een nieuwe verrassing. Weer 2 Amsterdammers die elkaar niet kennen en die elkaar een beetje beter leren kennen. Wat zou jij van diegene willen weten, Frits, die hier volgende week komt? Moet er even over nadenken. Jup, weet jij al wat?
Ja, ik wil wel weten van wat doet iemand om het leven van zichzelf en anderen mooier te maken?
Wat het leven en wat hij van zichzelf
en wat
en
hem aan de stad bindt.
En wat hem aan de stad bindt. Nou, dat gaan we dan onderzoeken. Wil je ook een keer iemand ontmoeten bij Amsterdam? Ontmoet, ga dan naar de website van Amsterdam FM of stuur een bericht naar amsterdamontmoet@gmail.com. Ik dank jou, Jup Jansonius en Frits van Moorselaar, dat jullie hier waren. En de techniek was vandaag in handen van Roesalien Wekker. Waarvoor mijn bijzondere dank. Fijn dat u luisterde en graag tot volgende week.